beste luisteraar. Ik ben Emma.
En ik ben Anke. Wij zijn twee gepassioneerde seksuologen.
En wij kregen het gekke idee om een podcast te starten over seks, relaties en intimiteit.
Jullie mogen van ons elke 10 dagen een nieuwe aflevering verwachten.
Waarin we zullen proberen taboes te doorbreken en jou te informeren.
Klopt helemaal, Emma. En heb je vragen of suggesties voor ons? Stuur die dan gerust door via ons e-mailadres seksualiteit@hotmail.com.
Of slide in onze DM's op Instagram. Je kan ons vinden onder de naam Seksualiteit, geschreven als in tijd van het uur.
En deel ons gerust, hè. Daar maak je ons erg gelukkig mee.
Klopt. En voor nu, heel veel luisterplezier.
Hallo, wij zijn Emma en Anke.
En welkom bij een nieuwe aflevering van
Seksualiteit.
Het is wel een spannende aflevering, want we hebben er opnieuw een gast bij. Wat dat altijd voor ons ook nog een beetje spannend is, omdat we niet zo goed weten, technisch en zo.
Ja.
Dus we hebben daar wat kneuzen in, dus we moeten daar nog wel in zoeken. Maar we hebben een super interessante vrouw gevonden die het zag zitten om met ons te komen spreken tijdens de podcast. En dat is Shayda van Envrouwerment. Welkom.
Dankjewel.
We gaan misschien kort een keer vertellen dat we elkaar hebben leren kennen, want het is eigenlijk wel nog een grappig verhaal. Ik weet niet of iedereen dat al gezien heeft op onze Instagram en we hebben laatst onze bloopers gepost. En toen heeft Anke het bloed van onder mijn nagels gehaald door mij eigenlijk heel de tijd uit te lachen en te zeggen dat ik op een heel rare manier hallo zei in de video's. En toen heb ik een algemene oproep gedaan, weliswaar niet gemeend,
gelukkig,
maar wel een oproep gedaan om een nieuwe podcastpartner te vinden. En toen heeft Shayda gereageerd. En daardoor zijn wij op haar profiel terechtgekomen en hebben we eigenlijk gezien dat dat volstaat met super interessante content, dat we echt wel super waardevol vinden. Dus we zijn dan ook echt wel blij dat je hier bent bij ons.
Ja, en we hebben dan een meeting gepland met ons drie en dat was een super toffe meeting en we hadden direct zoiets van... We gaan samen een podcastaflevering opnemen en we zijn allemaal super enthousiast, denk ik.
Ja, echt.
Ik heb er echt zin in.
Super. Alleszins, super merci dat je tijd wil vrijmaken voor een tweede gesprek met ons, deze keer opgenomen. Na ons eerste gesprek had ik ook echt zo'n, ik weet niet, had ik veel energie. Ik had zo'n super positief gevoel.
Zo. Ja, ik had ook echt zin in deze podcast om gewoon lekker met jullie te kletsen over deze onderwerpen. En, ik keek er echt naar uit.
Fantastisch. In onze vorige aflevering hadden we het er ook nog, en een van de vorige afleveringen hadden we het er ook nog toevallig over, dat we nog mensen zochten met andere accenten om ons te vervoeren. Dus bij deze, nu hebben we direct iemand van over de grens.
Jullie hebben wel gelijk het hoogste uit Nederland te pakken. Helemaal in Groningen en Noorden kom ik vandaan. Dus dat, ook wel een heel ander accent dan gelijk.
Ja, grote concentratie van de luisteraars.
Ja.
Het zal het waard zijn, voel ik.
Absoluut, absoluut.
Misschien kunnen we nu na onze introductie een keer aan jou vragen van wie zij hij en wat doe hij precies?
Ja, ik ben Shayda. Ik heb Envrouwerment opgezet. Ik ben oorspronkelijk afgestudeerd als toegepast psycholoog. Maar ik merkte al heel snel in mijn persoonlijke leven, maar ook in mijn directe omgeving en in mijn werkveld, dat hormonen gigantische invloed op ons hebben en onze menstruatiecyclus die daarbij hoort. En dat we daar eigenlijk vrij weinig van afweten. En dat vond ik zo bizar. En dat helemaal anno 2000, toen was het 2019. Maar zelfs nu nog, anno 2021, verbaas ik me er gewoon over hoe weinig we over ons eigen lichaam weten.
Absoluut.
En dat motiveerde mij om Envrouwerment te starten. En dat is vrij snel uitgegroeid tot een grote online community met online cursussen, trainingen, vrouwengroepen, sprekersklussen en allemaal gericht op onderwerpen zoals vrouwenwelzijn, hormonen, dus ook de menstruatiecyclus, spiritualiteit en seksualiteit.
Wauw, dat is echt super interessant. En ook zo nog een domein, denk ik, waar dat wij, desondanks dat we opgeleid zijn tot seksoloog, amper tot eigenlijk zelf bijna niets over kennen.
Ja, nee, klopt. We hebben ons bewust ook niet verdiept in alles waar dat je van theorie en zo voor staat. Omdat wij ook wel echt heel benieuwd zijn naar de verhalen die dat je hier gaat komen vertellen en de theoretische aspecten eraan. En we hopen ook echt dat onze luisteraars zoiets gaan hebben van wow, amai, dat wist ik echt niet. En wij zelfs, hè. Ja. Ik denk dat je... Ik heb hoge verwachtingen.
Oh, je legt de lat nu wel hoog.
Ja, kom helemaal goed.
Ja, zeker.
Ja.
Dan gaan we misschien beginnen met al een eerste vraag. Het is misschien wel wat heel breed, maar wat heeft je hormonenbalans te maken met seksualiteit?
Ja, dat is wel een hele interessante vraag en die krijg ik ook wel vaker, omdat ik me inderdaad en richt op hormonen, maar ook op seksualiteit. Mm. Maar eigenlijk hebben ze heel veel met elkaar te maken. Ik merk namelijk dat we echt in een wereld leven waarin we eigenlijk uit contact zijn geraakt met ons lichaam. We leven heel erg vanuit ons hoofd, we leven heel erg doelgericht. We hebben een plan van aanpak hoe we naar een doel toekomen. En eigenlijk hebben we daarna ook het volgende doel alweer in ons hoofd. En ons lichaam hobbelt daar een beetje achteraan. En een van de dingen is dus vooral op het gebied van hormonen en menstruatiecyclus, maar ook op het gebied van seksualiteit, is op dat vlak nog zoveel te winnen. Dat je meer contact komt met je lichaam, leert luisteren naar je lichaam, weet wat ze fijn vindt, weet hoe ze werkt. En daarbij heb je een heel biologisch stukje, dat de hormonen ook daadwerkelijk invloed op ons hebben. Invloed op ons hebben in de zin van wanneer je zin in seks hebt, wanneer je bijvoorbeeld meer vaginale afscheiding aanmaakt, wanneer je stand van je baarmoedermond lager of hoger ligt, waardoor penetratie gevoeliger kan zijn. Dus het en op gevoelsgebied heeft het een heel belangrijk aspect, heeft het met elkaar te maken, maar ook op het biologische, het lichamelijk gebied, is het eigenlijk met elkaar verbonden.
Oké, en hoe typeert hen dat dan, of hoe komt het dan tot uiting?
Hoe die hormonen tot uiting komen, bedoel je?
Ja.
Ja, we hebben in de menstruatiecyclus van een vrouw, tenminste mensen die menstrueren, die hebben een cyclus van ongeveer 4 fases. En in die 4 fases heb je bepaalde hormoonfluctuaties. En die hormoonfluctuaties zorgen er onder andere voor dat je bijvoorbeeld in bepaalde fases van je cyclus meer vaginale afscheiding aanmaakt dan in andere fases van je cyclus. Waardoor je bijvoorbeeld bij je menstruatie kan je ook dagen hebben, het wordt dry days in Amerika genoemd, dus droge dagen zou dat dan zijn, waarin je vrijwel geen vaginale afscheiding aanmaakt. En daardoor kan het wat moeilijker zijn om dus nat te worden als vrouw zijnde. Mm-hmm. Natuurlijk, als je genoeg seksueel opgewonden bent, komt dat vanzelf op gang. Maar mensen kunnen er wel van schrikken dat ze op het begin merken van, ben ik wel opgewonden, want het voelt niet nat genoeg. Of en daarnaast heb je de stand van je baarmoedermond die daadwerkelijk verandert gedurende je cyclus.
Ja.
Rondom je menstruatie is de baarmoeder daadwerkelijk zwaarder, waardoor die wat lager in het vaginakanaal hangt. Waardoor penetratie soms gevoeliger kan zijn, waardoor het er tegenaan kan komen. En dat zijn allemaal dingen die we heel vaak gewoon eigenlijk niet weten van ons lichaam. We weten helemaal niet hoe die verschillende fases werken en hoe dat dus ook op je seksualiteit invloed kan hebben.
Ja, ik heb soms het gevoel dat veel vrouwen ook denken dat er 2 fases zijn, menstrueren en niet menstrueren. En dat dat gewoon de fases zijn. Terwijl dan, ja, hoor we jou zeggen 4 fases op een periode van 4 weken. Ja, dat scheelt wel dan, 2 fases of 4 fases.
Ja. Ja. Ja, we leven in een wereld met echt een 24-uur cyclus. En eigenlijk is dat een hele masculaire, mannelijke cyclus. Het is 24 uur dat je leeft en slaapt in een dag, in een tijdspan van een dag. Terwijl als je naar vrouwen kijkt, is onze hormooncyclus is niet 24 uur. We hebben dus die gemiddeld 28 dagen. Mm. Waarin we daadwerkelijk zulke hormoonsveranderingen hebben dat je elke dag anders functioneert. Geen enkele dag is als vrouw zijnde hetzelfde of als menstruerende persoon hetzelfde. Die hormoonfluctuaties hebben niet alleen dus op je lichamelijk, op je seksualiteit of wat er precies bij je geslachtsorganen plaatsvindt. Maar ze hebben ook invloed op hoe je voelt, hoe geconcentreerd je bent, hoeveel zin je hebt om sociale contacten te hebben. Ze hebben op zoveel verschillende aspecten in je leven hebben ze invloed.
Mm-hmm. En ik weet niet of dat dan een domme vraag is, maar is dat dan eenduidig bij elke vrouw, ja, dat bepaalde fases bepaalde typische mentale toestanden hebben? Of is dat heel persoonsafhankelijk?
Nee, er zit wel een algemene lijn in wat eigenlijk bij elke vrouw hetzelfde is. Je hebt die 4 verschillende fases en ik vergelijk ze vaak met seizoenen in de natuur.
Yeah.
Zo heb je de inner winter, de inner herfst, nou lente, zomer. Ik zou ze niet in een goede volgorde nu, maar
maakt niet uit.
Maar ze zijn wel vergelijkbaar bij ieder persoon. Daarbij is het wel zo dat iedereen uniek is, dus jouw lichaam is niet hetzelfde als een ander lichaam. En jouw hormoonbalans is ook niet hetzelfde. Dus het kan zijn dat je bepaalde dingen in je leven doet waarbij je hormonen uit balans zijn. Of waarbij één hormoon meer aanwezig is. En dan zal jouw cyclus ook, die fases zal je anders ervaren dan een andere vrouw. Maar over het algemeen zijn die fases hetzelfde. En zo heb je je inner winterfase, dat is eigenlijk je menstruatiefase. Okay. Nou, die kennen we eigenlijk. En Het wordt de winterfase genoemd omdat, net als in de winter buiten, je meer het gevoel kan hebben om naar binnen te keren. Je hebt meer focus eigenlijk op je interne leven. Daarbij zakt ook daadwerkelijk je lichaamstemperatuur. Dus het kan ook zijn dat je meer behoefte hebt aan warmte. Je hebt meer behoefte aan warm eten. Je hebt meer behoefte om lekker met een kruikje, met een dekentje op de bank te gaan zitten.
Herkenbaar. Een beetje chocola.
Ja. Die chocola is ook wel een hele goeie, want waarom we zin hebben in chocola, dat komt omdat daar stofje magnesium in zit. En het magnesium zorgt er letterlijk voor dat je spieren ontspannen. En dus ook je baarmoedermond, het gebied daar, dat de spieren ontspannen. Dus eigenlijk is het heel logisch dat we daar zoveel zin in hebben tijdens onze menstruatie.
Oké.
Ja, daarop volgend heb je de lenteperiode. En daarin gaat het hormoon oestrogeen, die begint omhoog te gaan. En dat zorgt ervoor dat we wat meer zin hebben om naar buiten te keren. Dat we wat meer zin hebben om lekker, weet je, dat lentezonnetje wat komt, om die op te zoeken en op je huid te voelen. Maar dat hormoon oestrogeen zorgt er dus ook voor dat we meer zin beginnen te krijgen in seks. Dat we wat meer op zoek zijn naar seksuele contacten. Meer op zoek zijn naar lichamelijk contact. En die piekt eigenlijk rondom je eisprong, rondom je ovulatie. En dat is dus je inner zomerperiode. En dat is ook de periode dat vrouwen die dus niet aan de hormonale anticonceptie zijn, merken dat ze ontzettend veel zin in seks kunnen hebben in deze periode. Dat ze echt gericht erop zijn van, om seksuele contacten op te zoeken. En uiteindelijk heb je de laatste fase en dat is je inner herfstfase. En daarin maakt eigenlijk dat hormoon oestrogeen maakt plaats voor het hormoon progesteron. En die zorgt er dus voor dat je weer wat meer de focus naar je innerlijke wereld hebt. En wat meer weer je begint terug te trekken en eigenlijk je klaarmaakt voor je menstruatie weer.
Ja, het is eigenlijk van binnen naar buiten, zo gezegd.
Ja.
Zeg, en ik hoor u aanhalen, anticonceptie, dat toch wel een bepaalde invloed heeft. We hebben daar al een aflevering over opgenomen. En we horen ook wel luisteraars die zeggen van, kijk, seksueel en emotioneel ben ik veel meer afgevlakt. Is dat iets wat in die patronen ook veel terugkomen?
Ja, zeker. Wat er eigenlijk, hormonale anticonceptie, die bevat één of meerdere vormen van synthetische hormonen. Dus wat er gebeurt is dat die hormoonbalansen, die hormoonfluctuaties in jouw eigen lichaam, die worden eigenlijk stilgelegd. Dus je neemt een synthetisch hormoon in, dus jouw lichaam, het is niet meer nodig voor jouw lichaam om je eigen hormonen aan te maken. Wat er dan dus gebeurt, is dat de communicatie tussen je hersenen, dus tussen je hypofyse, hypothalamus en de klieren daar, en je geslachtsorganen, die wordt eigenlijk platgelegd. Die wordt verstoord. En het invloed daarvan is dus dat je dus, het ligt eraan welke hormonale anticonceptie je gebruikt.
Ja.
Maar in de meeste gevallen ga je dus die verschillende fases ook niet meer door. En vaak is het vergelijkbaar alsof je eigenlijk continu in de herfstfase blijft hangen. En dat is dus de fase dat je die focus hebt naar binnen toe. Dat je dus meer gericht bent op je interne wereld. Meer behoefte hebt aan rust. Minder behoefte hebt dus om contact op te zoeken. Minder behoefte hebt aan seks ook. Dat is een van de meest bekende bijwerkingen. Is inderdaad ook dat mensen hun zin in seks begint af te zwakken. En dat heeft alles met die hormonen te maken.
Ja, ik vind die invalshoek wel heel interessant, want wij zijn ook allebei heel wetenschappelijk onderbouwd en we zijn echt gaan zoeken in de literatuur van wat wordt er nu gezegd en wij vonden niks, hè? Wij vonden geen enkele verklaring waarom dat zou kunnen zijn, dus het is echt super interessant om dit standpunt en perspectief daar ook wel eens over te horen.
Absoluut. En in mijn ogen is het ook wel verklarend door wat hij daarnet al zei van, ja, eigenlijk hebt geen eisprong meer. Je menstruatie is ook niet je eigen biologische menstruatie. Het is eigenlijk een kunstmatige menstruatie.
Ja,
waardoor dat je ook veel minder die seizoen dan doormaakt. En waardoor dat eigenlijk logisch is. Als je geen eisprong hebt, dat je ook die fase van heel veel zin in seks, dat je die niet ervaart. Ja. Gewoon omdat, als we heel ver teruggaan naar het biologische dan, dat je als vrouw ook, dat logisch is dat je meer zin hebt rond je eisprong, want dat is je vruchtbare periode.
Ja.
Als je zwanger wil worden, heb je seks nodig om op dat moment te kunnen zwanger worden. Dus als je dan heel ver teruggaat, is eigenlijk allemaal heel logisch wat hij vertelt. Hè?
Ja.
Super interessant.
Ja.
Ja, en bij heel veel mensen is deze kennis gewoon niet aanwezig. Het is gewoon bekend namelijk, er is onderzoek naar gedaan. Het is niet dat ik dit allemaal nu zelf verzin. Het is gewoon daadwerkelijk onderzocht allemaal. Maar toch praten we hier te weinig over. Door taboes en de vooroordelen die er nog omheen hangen, wordt deze kennis gewoon niet genoeg gedeeld eigenlijk.
Mm. Nee, er is echt ook wel nog een grote schaamte rond alles wat dat menstruatie betreft. En
ja.
Iets waar ik zelf zot van word, is als zo mensen zeggen, als je keer een slechte dag hebt en je geeft ergens een bitse opmerking, dat er iemand direct zegt, ja, hey, we hebben nu gehoord dat woord al leren kennen. Hey, heb je regels misschien?
Ja.
Hey, dus ben je aan het menstrueren misschien? Dan denk ik, allee, waar haal je het lef om dat nu daarop te steken of dat te zeggen?
Ja.
Ja, er zijn er nog zoveel vooroordelen rond.
Ja.
Ja, en dat heeft er ook mede mee te maken dat de maatschappij waar we in leven heel erg gericht is op doelen halen. Heel erg gericht op actie, tot een plan van aanpak overgaan. Dus eigenlijk heel erg gericht is op masculaire energie. Mm-hmm. En daarbij bedoel ik niet mannelijke energie, want ook vrouwen hebben masculaire energie.
Mm-hmm.
Maar juist die lente- en zomerperiodes rondom je ovulatie, dan zit je heel erg in die masculaire energie. Maar de fases die daarna komen, dus die inner herfst en die inner winterperiode, zit je eigenlijk veel meer in die feminine energie. Je bent dus veel meer naar binnen toegekeerd. Maar dat is niet helemaal wat we in deze maatschappij verwachten van de meeste mensen. We verwachten dus dat je heel veel doet en heel actiegericht en heel strevend bent. Terwijl in die andere fase, er zit ook zoveel kracht in en er zit zoveel wijsheid en mooie dingen die je daar kan bereiken. Als je het wat meer kan accepteren. En voor jezelf, maar ook op maatschappelijk gebied, is daar echt nog wel heel veel winst te behalen.
Mm-hmm. Ja, ik hoorde Emma, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar voor de aflevering haalde Emma aan, ik heb zo 2 super productieve weken op het werk en dan 2 weken dat ik zo... Bleh. En ja, ik heb dat persoonlijk ook. Maar ja, dan zien we hier ook wel echt een verklaring in, hè?
Ja.
Ja, ik las laatst een onderzoek dat er echt miljoenen, miljarden euro's verloren gaan eigenlijk omdat er niet gewerkt wordt volgens de cyclus. Dat er dus geen rekening wordt gehouden met de cyclus van vrouwen. Waardoor inderdaad vrouwen nou 2 weken helemaal streven en heel productief zijn. En dan 2 weken eigenlijk niet zo goed weten wat ze met zichzelf aan moeten. Omdat ze minder productief zijn en ook weer van zichzelf gaan balen en onzekerder van kunnen worden.
Ja. Absoluut.
Dat die 2 weken, als je dat goed zou inzetten, als je daar rekening mee zou kunnen houden, dan zijn die 2 weken juist heel beschikt om creativiteit tot uiting te laten komen, om meer in contact te komen met je intuïtie. Ik zeg heel vaak dat een menstruatiecyclus bedoeld is om iets voor te brengen, om die vruchtbaarheid, dus om een baby te creëren. Maar het is ook vruchtbaarheid van nieuwe projecten, vruchtbaarheid van nieuwe plannen, van nieuwe ideeën. Je kan het ook... Als je geen kinderen wilt, kan je het ook inzetten op die manier om dus tot uiting te komen, bijvoorbeeld in je werkveld.
Oké, ja, dat is wel een supergoeie tip. Ik ben dan ook zo iemand, ik heb dan snel de neiging, als ik voel van, ik zit weer in die periode, dat het allemaal wat moeilijker gaat, dan denk ik, ja, weet je, het is weer zo'n week, hè. En dan ergens geef je aan jezelf toe van, oké, laat het maar een slechte week zijn. En dan denk ik ook soms, het is ook mijn recht om een keer een slechte week te hebben. Maar sinds ik daar zo wat begin op letten ben, merk ik echt dat 2 weken heel productief is, 2 weken minder productief is.
Ja.
Maar als ik dan inderdaad dat kan omzetten, die minder productieve, wat dat in mijn ogen dan minder productief was... Als ik dat kan opzetten naar inderdaad iets creatiever en een andere soort productief zijn.
Ja.
Ja.
Kan het minder doelgericht, hè?
Ja. Ja. Kan het ervoor zorgen dat ik misschien niet dat slechte gevoel overhoud na die week? Dat ik zoiets heb van, ach, het was weer zo'n week en ik heb weer niet veel gedaan. En ik zit weer achter op schema. Dat ik inderdaad misschien gewoon mijn planning aanpas. En die week hou voor creatievere doelen.
Ja, en het zou ook wel interessant zijn als we dat bespreekbaar maken tegenover andere mensen. Hè? Dat is denk ik ook een heel groot doel dat je wilt bereiken, om gewoon mensen daar bewust van te maken en daar ook over in communicatie te gaan met elkaar.
Ja, zeker. Dat is echt de reden dat ik Empowerment ben gestart, is om dit alles bespreekbaar te maken en ook dit cyclisch leven, zoals ik het noem, efficiënt in te zetten. Zodat we niet alleen meer zelfliefde ervaren, maar inderdaad ook op werkgebied of op andere gebieden hier gewoon de vruchten uit kunnen halen. Hier gewoon dit zo efficiënt en fijn mogelijk in te zetten.
Ja, zalig, hè?
Ja. Maar je inspireert ook wel echt, vind ik.
Mm-hmm.
Het is echt, ja, je pakt mensen echt helemaal mee in je verhaal.
Dankjewel.
je zei daarnet al dat deze theorieën allemaal heel veel inzichten voor jezelf ook, persoonlijk, maar ook voor ja, waarschijnlijk andere mensen. Wat waren zo de meeste aha-momentjes?
Ja, vind ik een interessante vraag, want ik heb echt ontzettend veel aha-momenten gehad. Mm-hmm. Ik heb heel veel geleerd over mijn eigen lichaam, dat ik nou eigenlijk geschokt was eigenlijk dat ik dat niet wist. Maar mijn grootste aha-moment, en nog steeds wel is dat mijn lichaam, dat ik kan samenwerken met mijn lichaam. En dat bedoel ik dat, nou wat ik net al zei, vroeger was ik, leefde ik heel erg vanuit mijn hoofd. Dus ik was heel doelgericht, ik had een visie voor me, hoe ik mijn leven wil indelen. En mijn lichaam hobbelt daar een beetje achteraan. Hmm. Eigenlijk luisterde ik niet echt naar wat mijn lichaam precies nodig had. Dus tuurlijk, ik wist wel de algemene kennis dat roken slecht voor je is en dat je gezond moet eten en dat je moet sporten. Maar ik luisterde niet echt naar mijn lichaam wat hij op elk moment nodig had. Wanneer hij rust nodig had. Of waarom ik inderdaad sommige dagen minder vaginale afscheiding had. Of waarom ik sommige dagen penetratiegevoeliger voor mij was. Of dat ik minder productief was op het werk. En door de kennis te vergaren die ik nu heb. En die ik dus ook nu deel met andere mensen om me heen. Ben ik echt gaan leren dat mijn lichaam niet tegen me is. De dingen die gebeuren hebben ergens mee te maken. Die hebben een reden. En ook bepaalde klachten die je kan ervaren zijn puur boodschappen van jouw lichaam dat er iets uit balans is of dat er iets aan de hand is. Mm-hmm. En ik merk dat dat cyclisch leven is zo'n ultieme vorm van zelfliefde en zo'n ultieme vorm van in connectie met jezelf komen. Dat het mij niet alleen heel veel rust heeft gegeven, maar het heeft me ook heel veel zelfvertrouwen gegeven. Het heeft me heel... Ik zit daardoor gewoon daadwerkelijk lekkerder in mijn vel. Mijn leven gaat gemakkelijker. Het kost minder moeite allemaal. Het heeft me zoveel gebracht. Mm-hmm. En dat was wel mijn grootste aha-moment dus. Van oké, ik kan samenwerken met mijn lichaam.
Amai, ik denk dat er echt wel heel veel mensen die luisteren nu. En inclusief mezelf. Ik denk misschien heel ook een zo het gevoel hebben van oké, ja... Dat is echt iets dat wij ook willen. Hey, meer zelfvertrouwen, je beter in je vel voelen. Mm. Meer het gevoel hebben van, ik sta in connectie met mijn lichaam echt.
Ja.
Maar het is heel moeilijk, vind ik. Hoe doe je dat dan? Mm. Hoe begin je daaraan met in connectie komen met je lichaam en leren luisteren naar je lichaam? Maar we zitten inderdaad zodanig in ons hoofd. En wij doen dat dan al 23 jaar of 24 jaar vanuit ons hoofd. Maar hoe kunnen we nu leren om dat vanuit ons lichaam te doen?
Ja. Ja, dat is ook niet iets wat op de een op de andere dag gebeurt. Mm. Het is ook al iets wat eeuwenlang aangeleerd wordt. Dus het is ook wel iets wat van generatie op generatie zo geleerd wordt. In mijn opinie is echt de eerste stap is de taboes doorbreken. En dat is iets waar iedereen zich voor in kan zetten. Dus niet alleen vrouwen of mensen die menstrueren. Dat is iets wat we echt op maatschappelijk gezamenlijk zouden moeten doen. Want zodra je die taboes doorbreekt, kan je kennis met elkaar delen. En dat is voor mij echt dus de eerste stap, is die kennis vergaren over je eigen lichaam. Weten hoe ze signalen aan je doorgeeft, hoe ze eigenlijk communiceert met je. Want dan pas kan je gaan luisteren. Je kan zoveel boeken lezen als je wilt. Je kan cursussen bij een vrouwenment volgen als je wilt. Maar jouw unieke lichaam is niet een algemeen of een gemiddelde. Dus je kan alles leren over de gemiddelde en alles leren over de theorie die bekend is. Maar je moet dat inderdaad leren omzetten naar jouw unieke lichaam. Mm-hmm. Dus de eerste stap is echt puur die taboes doorbreken en kennis vergaren. En vervolgens is het gaan luisteren van wat als mijn lichaam dit doet, wat heeft ze dan precies nodig? Als ik in die fase zit, wat betekent dat voor mij? En dat is puur, daar heb je tijd voor nodig. Daar heb je tijd voor nodig dat je bijvoorbeeld je cyclus gaat trekken. Dat je door gaat hebben, als ik in deze fase zit... Ben ik minder productief op het werk, maar ben ik bijvoorbeeld wel creatiever of ben ik... en dat is dus, dat probeer ik ook in de cursus van een vrouwenmoment door te geven. Ik probeer je de algemene kennis te geven. En vervolgens probeer ik je weer in contact te brengen met je eigen intuïtie. Want die wijsheid en die kennis om te luisteren naar je lichaam, die zit al in je. Die heb je niet nodig van een boek, die heb je niet nodig van een cursus. Dat zit echt al gewoon in ieder van ons. Want niemand kent jouw lichaam zo goed als jij zelf.
Nee. Klopt.
Ja, en je moet ook wel wat vertragen in je leven. Wij zitten zo in de rush van ons dagelijks leven dat wij signalen van ons lichaam zelfs gewoon bewust negeren, denk ik soms. Omdat er is geen ruimte voor, er is geen tijd voor, ik moet door en door en door.
Ja.
Terwijl, ik geloof er ook wel in dat op een gegeven moment je lichaam het niet meer met subtiele signalen gaat laten merken, maar dat het echt zo is van, hier stopt het.
Tot hier en niet verder, ja.
Ja. Mm.
Ja, dat zie je ook wel heel duidelijk in de hormoonbalans terug. We leven in een wereld waar we heel veel stress ervaren, juist omdat we nooit stilstaan en al maar door en door gaan. En dat stresshormoon cortisol, dat speelt zo'n belangrijke rol in onze hormoonbalans, ook in onze geslachtshormonen. Zo heb je dat hormoon oestrogeen en progesteron, waar ik het net al even kort over had. En dat hormoon progesteron, die heeft een hele mooie eigenschap, maar ook een gevaarlijke eigenschap, dat het de voorstof daarvan zich kan omzetten tot het stresshormoon cortisol. Dus wat er dan gebeurt is eigenlijk dat dat hormoon progesteron, of het voorstofje ervan, die offert zich eigenlijk op om dat stresshormoon cortisol aan te maken, om jou te kunnen laten overleven. Maar wat er dan gebeurt is dus dat jouw hormoonbalans van jouw menstruatiecyclus, die progesteron en oestrogeen, die raakt dus volledig uit balans, want je mist een hele belangrijke factor daarin. Jouw lichaam heeft namelijk altijd het hoofddoel om te overleven. Dus die zal altijd jouw menstruatiecyclus of jouw hormoonbalans of wat dan ook opofferen om te kunnen overleven. Dus als die het idee heeft van, hey, ik moet cortisol aanmaken, dan gaat het hormoon progesteron ten koste van dat cortisol.
Nu hebben wij een aha momentje. Ja. Ik zag als we twee zo kijken.
Oh, ja, dat wist ik niet.
Nee, ik ook
nee.
niet.
Nee. Oké, ja, maar dat brengt wel heel wat meer inzicht over waarom dat stress zo nauw verbonden is met dan heel je cyclus eigenlijk.
Ja.
Wow.
Ja, dat is een van de dingen met de vrouwen waarmee ik werk. Een van de grootste veranderingen die ik merk in een cyclus is zodra ze leren stilstaan en zodra ze leren om die bijnieren, die dus je stresshormoon cortisol aanmaken, om die wat meer tot rust te brengen.
Ja.
Dat heeft zo'n gigantische invloed op je menstruatiecyclus, op je hormonen en dus uiteindelijk hoe je voelt en hoe je, hoe je functioneert in het leven.
Wauw. En doe je dat dan door bijvoorbeeld, hoe dat we het kennen, dan me-time in te lassen nu en dan? Om nu en dan een keer te zeggen, vandaag doe ik niks? Hoe krijg je dan die rust?
Ja, daarin geef ik wel tips. Maar dat is net als wat ik net ook zei. Ik probeer mensen echt in contact te brengen met wat voor hun specifiek werkt. Dus ik kan tips geven zoals meditatie. Ik word ook getraind tot meditatiedocenten. Dus daar kan ik alles over vertellen. Maar als meditatie niet jouw ding is, zal dat voor jou niet stressverminderend zijn. Het zal je misschien zelfs meer stress geven, omdat je het idee hebt dat het moet.
Ja.
Dus ik motiveer mensen daar heel erg in om te kijken wat voor jou stressverminderend is. En ik adviseer heel vaak om een lijstje te maken, om gewoon op te schrijven van oké, wat zijn dingen die ik leuk vind om te doen?
Mm-hmm.
En dan vervolgens per ding te beoordelen van oké, ik vind het leuk om te doen, maar kost het me energie? Krijg ik er energie van of kost het me energie? En vaak als het je energie kost, is dat ook wel iets wat je misschien toch lichtelijk stress geeft. Mm-hmm. Dus als je er energie van krijgt, is het vaak wel iets wat dus stressverminderend is.
Oké, ja, ik denk dat dat wel een super waardevolle tip is dat je nu gegeven hebt. Van ja, schrijf op wat dat voor jou werkt. En kijk dan, want ik denk dat iets opschrijven, dat wel een heel andere... Je kunt er wel aan denken, maar ik denk echt het opschrijven, dat je dat ook een andere beleving geeft naar effectief een keer zien dan wat dat er voor je werkt, is heel anders dan dat gewoon een keer overlopen in je hoofd. Hè.
Mm.
Ja.
Ja, dat is echt iets wat ik als toegepast psycholoog ook in mijn vorige werk ook altijd zei, schrijf dingen op. Want het is letterlijk alsof je een visueel kijkje in je hersenen neemt. Mm. Het is letterlijk alsof je even een deurtje open kan doen en kijkt van, goh, wat speelt er eigenlijk allemaal af in mijn gedachten.
Ja. Zeg, en ik ben aan het denken, voor mensen die nu beginnend zijn in heel deze theorie, ik denk ook aan mijn eigen, ik ben er heel geïnteresseerd in, zijn er bepaalde hulpmiddelen om hiermee aan de slag te gaan? Ik zeg maar een kalender, of om heel praktisch te kijken.
Allereerst is het handig om te kijken of je überhaupt dus die cyclus hebt of je die verschillende fasen hebt.
Mm-hmm.
Dus te gaan onderzoeken van oké, ben ik aan de hormonale anticonceptie en wat is precies de invloed daarop op mijn hormonen of op mijn cyclus. Mocht je geen hormonale anticonceptie gebruiken, dan kan je er eigenlijk van uitgaan dat je dus een cyclus hebt of dat je een cyclus kan hebben. En dan is het heel erg belangrijk om te gaan kijken of je ovuleert. Je ovulatie is namelijk echt het hoofdevent eigenlijk van je hele cyclus. Als je niet ovuleert, dan zal je namelijk ook niet menstrueren. Meestal niet menstrueren. En je ovulatie kan je op verschillende manieren eigenlijk checken. Je kan inderdaad kijken naar je lichaamstemperatuur, naar je afscheiding of naar je stand van je baarmoedermond.
Mm-hmm.
En die drie dingen kan je dus gaan kijken van oké, in welke fase van mijn cyclus zit ik precies. Er zijn ook wel apps over te vinden die dit een advies daarin geven. Allereerst zijn die apps niet als anticonceptie handig om te gebruiken, want deze gaan dus uit van een gemiddelde. En jouw lichaam, nou, wat ik net al zei, is gewoon echt geen gemiddelde.
Nee.
Dus ik raad het vrouwen altijd aan om zich te verdiepen in die drie verschillende vruchtbaarheidssignalen van je lichaam.
Mm-hmm.
En vaak worden ze fertility awareness method, FAM ook wel genoemd. Dus als mensen dat willen googlen, dan kan je er wat meer over leren. En daarbij kan je op mijn Instagram, vertel ik daar ook van alles over.
Mm-hmm.
Dus daar kunnen ze altijd een kijkje nemen.
Ja, het is een hele toffe pagina ook echt. Ik ben helemaal tot van onder gesproken, ja, denk ik, om zo dingen eruit te pikken wat kei interessant vindt.
Ja, absoluut. Ook op je verhaal, even geef je veel waardevolle info.
Ja.
We hebben hem ook al gezien.
Ja.
Dankjewel.
Amai, de complimenten hier.
Ja.
Zeg, en voor vrouwen die wel hormonale anticonceptie nemen, wat denk ik een heel groot deel is van onze luisteraars, welke boodschap zou je daaraan willen geven?
Om echt uit te zoeken wat doet die hormonale anticonceptie precies in je lichaam. Als ik al deze informatie vertel, wordt er vaak gedacht dat ik tegen hormonale anticonceptie ben. En dat ben ik zeer zeker niet, want het zijn echt wel in bepaalde gevallen heel fijn om aan de hormonale anticonceptie te zitten. Kan je heel veel vrijheid geven, ook seksueel. Maar ik raad daarbij wel altijd aan om te kijken van oké, wat doet dit precies in mijn lichaam? Wat gebeurt er precies met mijn natuurlijke hormoonbalans? En dus ook, is er nog een kans dat ik een cyclus heb wel of niet? En ook, wat zijn mogelijke bijwerkingen ervan? Want ik merk ook wel heel vaak dat mensen synthetische hormonen nemen en daar eigenlijk wel dus bepaalde bijwerkingen of klachten van kunnen hebben. Maar niet weten dat het door de pil komt of dat het door de synthetische hormonen komt. Dus dat raad ik altijd aan om van als je iets gebruikt, want het is gewoon een medicatievorm. Dus als je zoiets gebruikt, zoek uit wat het precies in je lichaam doet. En dan kan je vervolgens kijken van oké, heb ik nog cyclussen? Kan ik daar rekening mee houden? Mocht je geen cyclus hebben en mocht je je hormonale anticonceptie willen blijven nemen, dan raad ik het alsnog aan om cyclus te leven. En niet omdat je dan dus hormonale fluctuaties hebt, maar puur omdat het wel verstandig is om af en toe dus, waar we het net over hadden, niet alsmaar te rennen, maar ook af en toe even stil te staan en wat rustiger aan te doen. Dus ik raad vrouwen die aan de hormonale anticonceptie zitten en willen blijven zitten ook altijd aan om een soort week in te plannen alsof je menstrueert. Alsof je dus even een stapje terug doet. Alsof je even iets minder actiegericht of doelgericht werkt. En misschien wat meer creatief gaat proberen te werken. Of wat meer reflecteert juist op alles wat je doet.
Mm-hmm.
Probeer daarin dus niet alsmaar elke dag als hetzelfde te zien. Want jouw natuurlijke ritme is gewoon niet zo gemaakt. Die hormonen die zijn er niks voor niks. Die fluctuaties zijn er niet voor niks. Dus ook al ben je nou aan de hormonale anticonceptie, het kan je nog steeds ontzettend veel brengen om cyclisch te leven.
Super.
Ja.
Ik denk ook dat dat iets is dat heel veel jonge meisjes op jonge leeftijd, zo 14, 15 jaar, beginnen met de pil te nemen. En die eigenlijk zelf nog helemaal niet zo lang menstrueren. En daardoor eigenlijk nooit echt de kans hebben gehad om hun eigen echte cyclus te leren kennen. En ja, dat is super opmerkelijk dan als je hoort nu van jou wat een invloed dat heeft, dat toch zoveel meisjes of vrouwen die cyclus niet goed kennen.
Mm.
Ja, ik zelf ook hoor. Ik denk dat ik één keer gemenstrueerd heb voordat ik met de pil begon. Ik ben echt vrij snel aan de hormonale anticonceptie gegaan. Dus ik weet er alles van hoe weinig je eigenlijk over je eigen lichaam kan weten. En ik weet ook vooral hoe veel het je kan brengen als je er wel in verdiept. En het zou zo mooi zijn, en dat is ook wel een doel van me stiekem, om uiteindelijk dit ook aan jongere meiden te kunnen vertellen. Om op middelbare scholen, niet alleen aan meiden trouwens, maar ook aan jongens. Want het is ook heel erg belangrijk dat mannen dit weten. Om je voortlichting erover te kunnen geven.
Ja, dat is misschien ook nog wel een interessante. In hoeverre hebben mannen hier ook een aandeel in? Ook naar hun partners toe, denk ik. Dat ook wel een bepaalde interactie vergt. Of ja, een bewustzijn nodig is.
Ja. Ja, zeker. Want om in die inner herfst en inner winterfase een stapje terug te kunnen doen, moet je wel een partner naast je hebben die je de ruimte geeft om dat stapje terug te kunnen doen. Want op je werk kan het niet altijd mogelijk zijn. En dat realiseer ik me ook echt wel, dat sommige mensen nou eenmaal werk hebben waar je altijd hetzelfde moet geven, moet kunnen geven. Maar het is dan wel heel fijn als je in je thuissituatie een partner hebt die een stapje meer zet, zodat jij dat stapje terug kan zetten.
Ja, mm-hmm.
En daarin is het ook heel belangrijk om die communicatie te hebben. Maar communicatie kan wel lastig zijn als er zoveel taboes omheen hangen. Dus mannen moeten daarin ook echt wel vragen stellen, geïnteresseerd zijn, zodat vrouwen de ruimte krijgen om daarover te kunnen communiceren.
Ja, ze zijn nog altijd de helft van de wereldbevolking. Dus als zij er niet over praten, dan bleef het taboe sowieso bestaan. Hè? Want dan is de helft van de wereldbevolking in het taboe. Dus op zich, ja, we hebben het er ook nodig om mee het taboe te doorbreken. Hè?
Ja, terwijl het heel veel kan brengen, ook in je relatie. Want als je als man zijnde er rekening mee kan houden en weet van oké, mevrouw zit nu in die fase van de cyclus of de vrouw zit nu in deze fase. In plaats van dat je met elkaar gaat botsen omdat die vrouw in één keer zich anders gedraagt of in één keer minder gezellig is of meer naar zichzelf getrokken is. Is een hele grote kans dat je gaat botsen met elkaar. Maar als je er rekening mee kan houden en die man kan een stapje bijzetten, dan kan je ook heel veel dankbaarheid en liefde naar elkaar gaan voelen. Dat je dat voor elkaar over hebt.
Ja.
Het is ook het stukje dat je je zin en seks zo kan verschillen in je cyclus. Als man zijn, dan kan het ook fijn zijn om te weten van, oh, mijn vrouw die heeft nu meer zin en seks in deze periode. Of nu even niet. En dat ligt niet aan mij persoonlijk, dat ze zich niet afgewezen voelen. Maar dat ligt gewoon aan die hormoonfluctuaties.
Ja, want dat is iets dat afwijzing ervoor zorgt dat dat koppel eigenlijk verder en verder uit elkaar heeft, er minder en minder initiatief tot seks wordt genomen. En zoals hij zegt, als gewoon al op de hoogte zijn van het feit dat het niet aan jou ligt, maar gewoon dat cyclus is en dat lichaam is van je vrouw, kan eigenlijk al ervoor zorgen dat je niet in die vermijdingsfase gaat en dat je eigenlijk minder vermijdingsgedrag stelt en dat het probleem zich veel minder ver-evalueert.
Ja, zeker. Ja, en ook met hormonale anticonceptie. Dat kan dus ook een rol spelen in hoeverre je als vrouw zijn zin en seks heeft. En dat staat dan nog steeds los van die partner. Het is niet dat hij niet aantrekkelijk is of niet leuk genoeg is. Het is puur gewoon dat jij zelf, jouw lichaam heeft zich niet klaargemaakt om seksuele activiteiten te hebben.
Ja. En in hoeverre heb je zo wat onderzocht naar pijn bij het vrije? Is daar iets, want je vertelde eerder al de baarmoedermond dat iets gevoeliger kan zijn.
Ja, je hebt, wat ik net al zei, de baarmoedermond die staat verschillend in het vaginakanaal. Dus rondom je menstruatie, door de bloedtoevoer en alles wat daar toegenomen is, is je baarmoeder letterlijk gewoon zwaarder. Dus wat die gaat doen is een stukje naar beneden zakken. Mm-hmm. Wat er ook voor zorgt dat je hem soms dus kan voelen als je met de vinger naar binnen gaat. En ik zeg, het voelt soms als het puntje van je neus. Daarin kan je het een beetje herkennen. Maar je kan je voorstellen dat als jij seks hebt, of seksuele penetratie vooral hebt, dat die dus tegen die baarmoedermond dan kan aankomen. En dat doet pijn, dat is gewoon gevoelig daar. Nou, als je lichaam wel heel mooi en die wil altijd met je samenwerken. Dus als je genoeg seksueel opgewonden bent, wat jouw lichaam dan doet, is die baarmoedermond omhoog trekken. Mm-hmm. Dus ook al zit je rondom je menstruatie en je baarmoedermond zit heel laag, dan als je genoeg seksueel opgewonden bent, dan zal die omhoog gaan. Dan zal er genoeg ruimte zijn voor penetratie. Maar je moet je lichaam dus wel de tijd geven. Je moet je lichaam wel de tijd geven om te weten van, hé, er gaat penetratie aankomen. En ook genoeg ontspannen zijn voor je lichaam, dat die spieren dus los genoeg zijn en niet helemaal aangespannen zijn. Mm-hmm. Om die baarmoedermond de ruimte te geven om omhoog te gaan.
Ja, ik had net een super interessante vraag in mijn hoofd en ik ben het echt kwijt.
Ja, wie weet komt hij nog.
Ja, ik hoop het. Het was iets dat iets te maken met die pijn bij het vrijen, hoor. Ah, ja, ik weet het alweer. Menstruatiepijn, hangt dat ook samen met uw cyclus? Of is dat daar op een of andere manier mee verbonden? En kan je daar iets aan doen?
In hoeverre je de menstruatiekrampen hebt van... Ja, nee, dat lichte krampen, dat hoort erbij. Want je baarmoeder gaat zich samentrekken om de menstruatie op gang te brengen en om het bloed er dus uit te zorgen dat het eruit gaat. Dus lichte krampen horen nou eenmaal bij menstruatie en die zal je blijven voelen. Maar als je heftige krampen hebt, en soms kan het ook echt doorschieten naar je rug of naar je benen. ik zie jou al knikken, maar ik herken het ook nog van vroeger. Dat is eigenlijk een teken dat er gewoon iets uit balans is. Dat je te veel stress hebt ervaren in je cyclus of dat je te weinig magnesium hebt, waar we het net even kort over hadden, over de chocola.
Meer chocola, dus de hakken. Ja.
Er zijn ook magnesiumsupplementen. Nee, het is puur als je echt heftige krampen hebt. En we denken vaak dat het hoort er nou eenmaal bij als je menstrueert. Of dat hoort nou eenmaal bij het vrouw zijn. Dat hoort er zeer zeker niet bij. Het is echt puur een teken van jouw lichaam. Dat er gewoon iets uit balans is. Dat er iets niet helemaal lekker zit daar.
Amai, en ik was in het begin van de aflevering zo nog aan het denken van, goh ja, eigenlijk denk ik dat ik wel luister naar mijn lichaam en eigenlijk denk ik van wel. En dan hoor ik jou dat nu zeggen en dan denk ik, oei, misschien toch niet, hè? Want dan ervaar ik wel heel veel die menstruatiekrampen. Ja, dan is het dus ook wel teken dat ik niet genoeg geluisterd heb. Dat ik misschien maar luister naar het bovenste laagje en niet dieper.
Ja.
Ja. Ik merk het zelf nog. Ik heb toevallig, kom ik net uit mijn menstruatie en ik heb een hele heftige menstruatie afgelopen week gehad. Mm-hmm. En dat was puur voor mij weer dat ik me zag hoeveel invloed dat op mijn lichaam heeft als ik een stressvolle periode heb gehad. Ik heb behoorlijk wat stress gehad de afgelopen maand en behoorlijk over grenzen heen gegaan. En gelijk de menstruatie daarna merk ik dat ik dus heftige krampen heb. Merk ik dat ik meer bloedverliezen heb, dat ook het bloed meer stukjes, meer klontjes heeft, dat het... Ik merk het gelijk eigenlijk aan mijn hele menstruatie en ook de week ervoor trouwens. Dat ik gewoon te veel heb gevraagd van mijn lichaam. Dat ik te weinig rust heb genomen. Dus ook al ben je er heel bewust mee bezig, dan alsnog heb je gewoon periodes dat je, nou, dat het weer wat heftiger is. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook heel fijn. Want daardoor hou ik dus een lijn van communicatie met mijn lichaam. Mm-hmm, die me weer even herinnert van oké, je mag een stapje terug doen. Het mag nog wat rustiger.
Mm-hmm. En tegelijkertijd denk ik ook dat niet... Het is zeker niet goed om constant aan stress blootgesteld te zijn, maar dat nu ook niet mag gezien worden als een ramp. Als je dan een keer een stressvollere maand hebt, dat dat ook gewoon moet kunnen. Zolang dat dat niet blijft aanhouden en dat er een moment komt waar tot dat ik tot rust kan komen. Ja, denk ik dat het zeker ook wel belangrijk is om dat te benadrukken. En dat mensen niet gaan denken, oei, ik moet echt opletten dat ik niet constant in stress ben. Soms mag dat ook een keer, hè. Als je een ondernemende, doelgerichte vrouw bent, denk je dat dat ook normaal is, dat je soms een keer die stress ervaart. Maar het feit dat je er al bewust van kan zijn en dat je ook bewust even een stapje terug kan doen, is denk ik dat echt belangrijk is.
Ja, in plaats van dat er tegen gaan vechten, dat je dus van jezelf gaat balen. Van, oh, ik heb nu alweer krampen, het gaat alweer niet. Ja. Oh, die rotmenstruatie weer. In plaats daarvan, als je het kan gaan zien als een boodschap, van oké, ik mag een stapje terug doen. Ik kan nu mijn lichaam bijna bedanken voor die boodschap. Dat ik weet van oké, ik mag mezelf in rust brengen. En om die switch te kunnen gaan maken naar je lichaam toe. Dat is zoveel liefde eigenlijk wat je naar jezelf dan geeft op zo'n moment.
Mm-hmm. Ja, super waardevol. Hè?
Ja.
Ik zie dat we wel alweer een heel eind bezig zijn. Echt wel.
Maar ik heb nog wel een vraag die dat ik heel graag wou stellen. Wat zou jij nu zeggen tegen je 14-jarige ik, wetende wat je nu allemaal weet?
Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. ik had heel veel tegen mijn 14-jarige zelf willen zeggen. Überhaupt voordat ze seksueel actief werd. Ik was best wel vroeg seksueel actief, dus ik had heel graag info willen geven voordat ik daaraan begon.
Ja.
Maar vooral info willen geven over dus hoe mijn lichaam precies werkt. Willen vertellen over die menstruatiecyclus en de invloed van de pil daarop had ik heel veel willen vertellen. Maar vooral dat luisteren naar je lichaam. Vooral 14 jaar kan je best wel veel van je lichaam vragen. Helemaal als je seksueel actief begint te worden, kan je heel onderzoekend zijn naar wat is er allemaal. En ik merk dat heel veel vrouwen vooral heel onderzoekend zijn van hoe kunnen we pleasen in ons seksleven. Hoe kunnen we vooral onderzoeken hoe we onze partner een leuke sekservaring kunnen geven. Dus ik had mijn 14-jarige wel heel graag willen vertellen dat ik ook naar mezelf mocht luisteren. Dat ik ook mocht luisteren naar wat zij precies nodig had en wat voor haar fijn was. Mm-hmm. Niet alleen dus qua menstruatiecyclus, maar ook heel erg seksueel. Van leren luisteren wat ze lekker vond, leren luisteren hoe ze dat een fijne ervaring ervan kon maken. Want het kan je zoveel brengen in je hele leven als je leert luisteren naar haar.
Ja, en dat vind ik echt wel iets super waardevol en mooi wat hij daar zegt. Van, allee, jij zou dat nu zeggen tegen je 14-jarige zelf, maar ik denk dat dat hier een boodschap is dat we ook in de podcast kunnen meegeven. Van, luister naar jezelf, luister naar wat je zelf fijn vindt. En je partner plezier mag misschien een doel zijn, maar niet het hoofddoel. Laat het hoofddoel zijn, zelf genieten en zelf doen wat je zelf super fijn vindt. Ook al is dat dan misschien voor de maatschappij raar of anders of speciaal. Ja, als hij dat leuk vindt, doet dat dan gewoon. Ik denk dat dat een heel mooie boodschap is.
En uiteindelijk is dat ook heel fijn voor een partner. We zijn heel erg gericht op dat we een partner willen pleasen. Maar ik merk hoe ouder ik word, hoe meer mijn partners eraan hebben dat ik mezelf please eigenlijk. Dat ik niet alleen seksueel, maar in het hele leven. Omdat ik mezelf please, ben ik veel zelfverzekerder. Weet ik wat ik wil, kan ik beter communiceren naar de mensen om me heen en ook mijn partners. Dus op de lange termijn heb je niet alleen jezelf ermee, je helpt ook de mensen in je omgeving ermee en ook een partner.
Mm-hmm. Absoluut, ja.
Ik wilde dan graag nog een laatste vraag stellen, maar ik denk dat ik hem misschien zelf al kan beantwoorden ondertussen. Nee, wat is je ultieme tip dat je zou wel meegeven aan onze luisteraar?
Ik ben wel benieuwd, als je hem zelf beantwoordt, wat hem zou zijn. Want je zei, ik kan hem zelf al beantwoorden.
Ja, ik denk dat zou zijn, luisteren naar je lichaam.
Ja, nee, dat is zeker... Het luisteren naar je lichaam is echt wel het hoofdding wat ik overal probeer mee te geven. Dus in de cursussen die ik geef, in de vrouwengroep die ik geef... tuurlijk, ik vertel je heel veel informatie, maar ik geef je vooral handvaten dus om in contact te komen met je eigen intuïtie, met je eigen lichaam. Want ik kan het echt niet vaak genoeg zeggen dat mensen gewoon geen gemiddelde zijn. Mensen, jouw lichaam is zo ontzettend uniek, jouw geest is zo ontzettend uniek, wat jij fijn vindt is uniek. En dat mag er allemaal zijn. We zijn niet allemaal hetzelfde, gelukkig niet. Het zou een hele saaie wereld worden dan. Dus... ja, probeer, kom in contact met je lichaam en kijk bij jezelf waar taboes zitten. Voor jezelf, maar ook voor je omgeving.
Ja.
En wees daar bewust van. Want als ergens taboe zit, dat betekent vaak dat achter die deur van het taboe heel veel informatie te vinden is. Dus ga op zoek naar waar die taboes voor jou persoonlijk zitten. En ga kijken of daar informatie voor jou te winnen valt. Waardoor je gewoon fijner in het leven kan leven.
Ja, oké. Misschien, we horen u regelmatig spreken over de cursus. Als er daar interesse in zouden hebben, na alles wat ze nu hebben gehoord, wat super interessant was.
Nee.
Naar waar moeten ze vliegen, surfen, alles in eens?
Bellen.
Ik heb een website, www.empowerment.nl. Daar staat meer informatie en over empowerment en alles wat we aanbieden. En onder andere ook over de cursus Cyclus Leven. En die is er volledig dus op gericht van oké, hoe werkt dat cyclus leven precies? Niet alleen menstruatiecyclus, maar dus ook als je geen menstruatiecyclus hebt. Hoe werken de hormonen precies? We gaan ook dieper in op de verschillende vormen van anticonceptie en hoe die precies in je lichaam werken. En ook hoe je lichaam kan ondersteunen als je dus hormonale anticonceptie gebruikt.
Ja.
Dus www.empowerment.nl, daar is ontzettend veel informatie op te vinden. En op mijn Instagram-pagina, gewoon Empowerment, van het empoweren van vrouwen. Daar geef ik al heel veel informatie in mijn stories en in mijn post. En ik deel er ook ontzettend veel informatie over verschillende cursussen, masterclasses, groepen. Alles wat er plaatsvindt, deel ik eigenlijk daar ook nog eens.
Oké, en nog een klein vraagje voor onze Belgische luisteraars. Is dat ook... hen beschikbaar, die cursus? Of?
Ja, nee, is wel beschikbaar. Alleen, ik kan geen Belgisch, dus het is wel in het Nederlands. Maar zolang dat geen probleem is, dan is alle informatie en is alles ook beschikbaar voor hen. Het is allemaal online. Het moet ook wel nu, dus de cursus is ook online nu.
Okay.
Dus alles, het kan wereldwijd bekeken worden.
Super, oké. Dan denk ik dat ons enkel nog rest om jou mega hard te bedanken om al die waardevolle info met ons en onze luisteraars te delen. Het is echt wel een absolute meerwaarde en ik vind het super, super fijn dat je tijd vrijgemaakt hebt om met ons te praten.
Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor en het vorige gesprek, want ik vond het ook gewoon heel gezellig met jullie.
Ja.
En dit gesprek ook weer. Ik vind jullie wat jullie precies doen en jullie podcast echt geweldig. Dus dank jullie wel dat ik te gast mocht komen hier.
Heel graag gedaan. Salut.
Dag.
Doei.
Hey, hier zijn we nog even, hè?
Om nog snel te zeggen dat als je vragen of feedback hebt, je ons zeker nog mag contacteren.
Ook als je suggesties hebt voor een volgende aflevering, shoot!
We hopen dat je genoten hebt van deze aflevering.
En tot de volgende!